We gaan het hebben over buitenlandse militaire basissen. Dat zijn dossiers waar jij mee bezig bent. Waarover gaat het eigenlijk? Welke basissen, waar zijn die?
Nou ja, het gaat eigenlijk over het feit dat er wereldwijd vele honderden militaire basissen, buitenlandse militaire basissen, gevestigd zijn. Dus dat wil zeggen vooral Amerikaanse basissen die dus overzeese basissen hebben in andere landen. En waar allerlei of tal van problemen aan verbonden zijn die van ecologische, sociale of andere aard zijn. En voilà, en daar dus, we hebben daar een paar weken geleden een conferentie, een congres over gehouden in Berlijn. En daar hebben we ook verschillende getuigenissen gehoord van mensen die leven rond die militaire basis, wat de problemen daarmee zijn.
Ja, daar wil ik eigenlijk nog uitgebreid naar komen straks, hè? Want dat is natuurlijk je punt. Maar je zegt vooral Amerikaanse, hoeveel zijn dat er dan? En waar zitten die?
Wel, het hangt er vanaf hoe dat je rekent, hè. Maar meestal in de literatuur vind je dat de VS ongeveer 800 militaire basissen hebben. Hè. Maar natuurlijk heb je ook militaire posten. Als je dit allemaal bijtelt, zijn dat er makkelijk meer dan 1000. En verspreid over toch wel een 80-tal landen. En het zijn voormalige, ja, vooral in landen die de verliezers waren van de Tweede Wereldoorlog. Duitsland, Japan, hè, in eerste instantie, in mindere mate Italië. Veel van die basissen vestigen, of hebben gevestigd ook. Hè. Zeker wat Duitsland betreft, omdat daar toch een afbouw is gebeurd. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook heel veel in Zuid-Korea, in toenemende mate in Latijns-Amerika, vooral rond in heel de Zuid-Chinese Zee, in die regio, heb je heel veel op eilanden. Maar ja, verspreid over heel de wereld en tegenwoordig ook in Afrika. Hè. Is er een rush op Afrika, niet alleen van de VS, maar ook van andere landen die proberen daar militaire steunpunten militaire steun.
Ja, maar wie geeft er nog basissen? Want Groot-Brittannië is een voormalige koloniale macht, Frankrijk ook. Dus die twee landen hebben ook wat basissen. Hoeveel stelt dat dan voor en zijn er nog andere landen?
Wel ja, dat is een beetje verbazend dat zeker koloniale machten eigenlijk in vergelijking met de VS veel minder militaire basis hebben. Hè. Dus ze kijken naar de eerste drie in de rangorde van aantal militaire overzeese basissen. Dan heb je Frankrijk, Groot-Brittannië en Rusland, die elk tussen de 10 à 20 overzeese militaire basissen hebben. Ja, wat eigenlijk niet zoveel is als je het vergelijkt met de Verenigde Staten. Of als je naar een andere opkomende grootmacht kijkt, China. China heeft 1 buitenlandse militaire basis en dat is in Afrika, in Djibouti. Dus je ziet dat als het hebt over de problematiek van overzeese militaire basis, dat het vooral de VS is waar men over spreekt.
En als men spreekt over basis, waarover heeft men dat dan? Want ik vermoed dat dat nogal kan schelen in omvang, want ik geloof dat de Amerikanen zelf zo andere woorden ervoor hebben voor relatief kleinere basissen. Dat noemden ze dan outposts of zoiets. Is dat, ja.
Zijn dat dan? Dus militaire basis is meestal, ja, je hebt grote militaire basissen, soms van meer dan 10.000 militairen in een aantal gevallen. Ik denk aan Okinawa bijvoorbeeld, hè, in de Oost-Chinese Zee, dat is een Japans eiland. Maar dan heb je daar ook tegelijkertijd heel veel clusters. Hè. In Zuid-Korea bijvoorbeeld heb je dat ook op Jeju-eiland of in het noorden, waar je soms 80 militaire installaties hebt. Hè. En men noemt dat dan een militaire basis of een aantal van die onderdelen van die clusters is dan 1 militaire basis. Hè. Er zijn ook heel militaire posten. Maar het zijn soms grote installaties. Vele van die militaire basis heb je natuurlijk categorieën in. Hè. Je hebt natuurlijk de marinebasissen. Die heel belangrijk zijn, bijvoorbeeld in de Pacific en in de Zuid-Chinese Zee. Of je hebt ook uiteraard de lucht, de airbases, hè, dus de luchtvaart.
Die zijn dan zo belangrijk om de wereldhandel daar in de buurt over zee te controleren?
Wel, dat is een beetje de bedoeling van die militaire basissen. Dat is een soort militair verlengstuk van onder andere geostrategische belangen. Hè. Als je kijkt waar dat ze ingepland zijn, heeft dat dikwijls te maken met daar waar belangrijke transportwegen zijn of grondstoffen, maar ook waar geostrategisch dan belangrijke rivalen zijn. Het valt op bijvoorbeeld dat in de regio, in de grote regio rond China bijvoorbeeld, er heel wat militaire installaties zijn, maar ook varende eigenlijk, hè? Dus ook vliegtuigschepen enzovoort, die daar heel actief zijn. En je ziet dus heel duidelijk wat geostrategisch belangrijk is op die plaats, dan heb je militaire basis.
Ja. Dat is eigenlijk al een hele tijd zo, met de Britten in de 19e eeuw, vroege 19e eeuw al, de handelsroutes vrijhouden. Maar wat zijn dan de echte problemen? Want je hebt die dag daar gedaan, waar was het weer? In Duitsland, begin deze maand. Hè? Ja, en vooral gewezen op een aantal problemen met die basissen. Hè? Dus waarom is dat? Zijn die geen goede zaak?
Ja, er zijn verschillende, heel wat problemen die daar de revue zijn gepasseerd. Hè. Maar misschien moet ik beginnen met hoe dat zo'n militaire basis juridisch, of welke akkoorden dat daarom bestaan, want dat is een van de problematieken. En meestal maakt men status of agreement, forces agreements. Hè, dat zijn eigenlijk akkoorden met het gastland op welke basis die... Ja, wat het juridisch statuut is van de basis en ook het personeel dat daar rondloopt. En wat je dikwijls ziet, zo bijvoorbeeld naar de SOFA heet dat, hè, de Status of Forces Agreement, zo'n SOFA in Okinawa zegt, bijvoorbeeld dat er geen toegang is, dat de toegang tot de basis enkel beperkt is tot personeel van de Verenigde Staten, dat als er problemen zijn op vlak van milieu of zelf... geweldsdelicten, verkeersaccidenten, dat het doorgaans valt onder Amerikaans militair recht en niet onder het recht van onder Japans recht. En dat maakt natuurlijk dat heel wat zaken op die manier niet deftig juridisch worden opgevolgd. In Okinawa bijvoorbeeld heb je een probleem van heel veel seksueel geweld rond die militaire basis, rond militaire basissen. En blijkt dus dat van het rapport dat van enkele honderden gevallen er amper 7 tot een veroordeling hebben geleid. Hè. En, ja. En de Japanse autoriteiten, zou ik maar zeggen, staan daar onmachtig. Hè. Hetzelfde vooral voor milieudelicten. Ook in Okinawa bijvoorbeeld heb je, waar ik misschien nog straks meer over wil vertellen, het fameuze toxische stof dat zich in brandweerschuim bevindt. En dat is belangrijk, want er worden heel veel oefeningen gedaan met brandweerschuim, met een bepaalde stof. Het zijn polyfluoroalkaline substanties die zeer, zeer toxisch zijn. En die speciaal zijn omdat zij eigenlijk in staat zijn een film te leggen en brand heel efficiënt te blussen. Maar het probleem daarvan is dat er heel veel lekkages zijn in grondwater. En in Okinawa is er een incident geweest waar heel veel van die substanties zijn vrijgekomen. Blijkt ook dat het drinkwater van vele tienduizenden residenten rond die militaire basis vervuild is. En de autoriteiten hebben gevraagd om onderzoek te doen daarnaar op de basis en daar rond om hen te verantwoording te roepen. En tot nu toe hebben ze nog altijd al 5 jaar geen toegang gekregen tot die militaire basis, ja, om minstens dat elementair onderzoek te kunnen doen. Dus je ziet... Dat dat zie je veel, hè? Dus ook in Duitsland enzovoort, dat er weinig greep is op de effecten van die militaire basissen door lokale autoriteiten.
Mm-hmm. En je meldt ook, ja, een beetje in dezelfde zin natuurlijk juridisch, dat er alle soorten rare operaties gebeuren. Rendition, undercover, wat precies, waarover hebben we het dan?
Ja, dat zijn de zogenaamde black sites, hè? Dus... de bekendste is natuurlijk Guantanamo. Hè? Dus, en als je kijkt in de recente geschiedenis, bijvoorbeeld Afghanistan, Irak enzovoort, waar militaire basis wordt gebruikt om terreurgevangenen zonder buiten het Amerikaans juridisch systeem te kunnen ondervragen en eigenlijk te folteren. Hè? Dus men noemt dat eigenlijk een soort... men onderwerpt hen aan handelingen die... duidelijke vormen van foltering zijn, ondervragingstechnieken die een vorm van foltering zijn, die ze in de Verenigde Staten zelf niet kunnen doen, en men doet dat dan met die gevangenen op buitenlandse militaire basis. Dus dikwijls, die basissen dienen ook als, dat zijn dikwijls onder de hoede van de CIA, hè? De CIA die op die manier eigenlijk probeert informatie los te peuteren van die terreurgevangenen, of ze gewoon gevangen te zetten. Ja. Als we kijken naar Guantanamo, daar zaten ooit 800 gevangenen, waarvan niemand... of waar de meesten geen enkele officiële beschuldiging hebben gekregen, laat staan een proces. Tot vandaag, dat is nu toch al, dat zijn die fameuze terreurgevangenen. Hè,
bijna 20 jaar, hè?
Ja, 20 jaar later nog 40 van die gevangenen vast, in de meest mensonterende omstandigheden, zonder dat ze überhaupt een proces hebben gehad of een officiële aanklacht zelf hebben gehad. Hè. Ze worden gewoon vastgezet en niemand kan hen bezoeken. Ze hebben geen toegang tot advocaten enzovoort enzovoort. En dus die black sites, u ziet dat die militaire basis op dat moment fungeren als een manier om buiten het juridisch Amerikaans systeem dingen te doen die je dus in eigen land niet kan doen.
Hè. Ja. En ook in de gastlanden niet. Want ik hoorde ook dat, waren er geen Poolse sites, basissen of zo, waar er dat soort dingen gebeurd waren? Of transporten?
Het is duidelijk, er is in Europa een hele discussie geweest een aantal jaren terug over die fameuze rendition programs.
Dus die kidnapping, hè?
Transportprogramma, waar die gevangenen werden getransporteerd. Ik zeg zelf tot in Cairo bijvoorbeeld, of in Marokko, hè, om ze eigenlijk door plaatselijke autoriteiten, want dat gebeurt ook, te laten folteren.
Zelfs Libië, dacht ik.
Militaire basis uit Europa ook bij betrokken zijn geweest als hub, hè, als transporthub.
Ludo, was zelfs Libië daar niet bij betrokken?
Wie zegt u?
Ik meen gehoord te hebben in het verleden, vond het zelfs wel bijzonder dat zelfs Libië, of Syrië...
Ja, Libië werd ook genoemd. Ja. Ja, Libië onder Gaddafi zelf. Hè. Ja, inderdaad. Dus in die periode ook. Hè. Dus, maar goed, dat zijn dan niet meteen altijd militaire basis. Dikwijls gaat het dan over het overleveren door in die CIA-programma's van gevangenen aan andere autoriteiten. Dat is een andere manier om informatie los te putsen om ze nog aan de wellicht extremere folteringen bloot te stellen, hè, die ze dan zelf niet kunnen doen.
Ja, we hebben hier ook een militaire basis, denk ik, waar Amerikanen zitten. En interessant is dat je ook vermeldt. Ik wil naar de trends overgaan. Dus de Duitse basissen die worden blijkbaar toch voor een stuk afgebouwd, begrijp ik. Maar je zegt, er worden soldaten, Amerikanen, verplaatst, ook naar België.
Ja, effectief. Dus op dit ogenblik hebben we natuurlijk tamelijk wat Amerikaanse militairen al op ons grondgebied, vooral in NAVO-verband. He, je hebt de kazerne Domery, je hebt de luchtmachtbasis in Chèvre. Je hebt SHAPE, de Supreme. Er is natuurlijk een NAVO-hoofdkwartier dat daar gevestigd is. Maar in juni dit jaar kondigde Trump, u weet dat het tussen Trump en Merkel soms al eens durft botsen. Ik weet niet of het daarmee te maken heeft, maar in elk geval kondigde Trump aan dat een derde van de Amerikaanse troepen in Duitsland zou worden verplaatst, onder meer naar Oost-Europa, op roterende basis heet dat dan, dus op mobiele basis in Oost-Europa, vooral Polen en de Baltische Staten, maar ook naar Italië en naar België. En onder meer zou het Amerikaans hoofdkwartier zelf naar België komen, ook AFRICOM, dat is eigenlijk het hoofdkwartier, het Amerikaans hoofdkwartier voor alles wat operaties zijn in Afrika, zou naar België komen, de Special Forces Command enzovoort, allemaal uit Duitsland. Dus dat zal toch wel over een paar duizend militairen gaan in totaal, die dus naar België zouden komen. En wat het probleem daarbij is dat eigenlijk op geen enkele manier op voorhand België daar om goedkeuring is rondgevraagd. Hè. Het veroorzaakt ook weinig debat, tot mijn verbazing, in onze media. Trump beslist dat en zijn minister van Defensie, Esper, heeft dat dan de details daarvan blootgegeven en men doet dat en voilà. En dus er is natuurlijk een intentie op dit ogenblik, een beslissing die nog niet is uitgevoerd en wellicht afhankelijk is van de presidentsverkiezingen. Hè. Als Biden de presidentsverkiezingen wint, is de vraag nog maar of dat zal doorgaan. Maar in het andere geval betekent dat dus dat we dus een aantal extra militaire basissen zullen krijgen in België.
En we krijgen extra basissen, dus niet gewoon meer militairen op de bestaande basissen?
Wel, ik vermoed dat de bestaande basissen in elk geval niet in staat zijn om die capaciteit te dragen en dat ze minstens moeten uitgebreid worden als het op de bestaande basissen.
Ja.
Maar ik zeg het, er zijn nog geen details van die operatie, maar ik vermoed, ja, het feit dat NAVO-hoofdkwartier in Brussel zit het militair hoofdkwartier ook in Castor in Bergen, dat betekent natuurlijk dat het belangrijk is voor België om daar, voor de Amerikanen om daar dan misschien ook nog eens de hoofdkwartieren van verschillende dingen van de Amerikanen hier te plaatsen.
We hebben nu de hele tijd over de Amerikanen, maar ik wil het toch nog eens over de Turkije hebben, waar je ook een artikel over geschreven hebt. Je had het over de Hoorn van Afrika. Turkije breidt invloed uit in Afrika. Ja, leg eens uit, welke landen zijn ze daar? Zitten de Turken daar? Wat doen ze daar precies? En, ja.
Wel ja, het is een beetje illustratief hè, voor de trend van ook opkomende grootmachten om te proberen een verlengstuk te geven aan, laten we zeggen, economische en andere ambities die men, en politieke ambities die men heeft. En Turkije is zo een van die opkomende grootmachten. Dat zie je heel duidelijk. Turkije is heel actief, wordt ook genoemd in Nagorno-Karabakh natuurlijk, als steunpilaar van Azerbeidzjan. Uiteraard is heel actief in Syrië en bezet daar ook delen van Syrië met zijn leger. En is ondertussen ook heel actief in Libië, in de Libische burgeroorlog. En je merkt dus dat onder president Erdogan Turkije die ambities, men noemt dat het neo-Ottomanisme, sterk benadrukt. En dus sinds een aantal jaar is Turkije vooral geïnteresseerd in in Afrika in het algemeen, hè. Men noemt dat de Afrika-politiek, die al bijna 20 jaar oud is in Turkije. Met de bedoeling om daar meer voet aan grond te krijgen, economische en politieke relaties te ontwikkelen, wat dus legitiem is uiteraard en in belang kan zijn van een land en van dat kan zelf wederzijdse belangen hebben. En tegenwoordig meer en meer krijgt dat ook een militair verlengstuk. En dus Turkije heeft zo zijn militaire aanwezigheid in een belangrijke strategische regio in Afrika, in Somalië, dus in de Hoorn van Afrika, uitgebreid door militair akkoord te tekenen en tegelijkertijd ook daar een militaire basis te bouwen. Sinds 2017.
Ja, ze zeggen eigenlijk, je haalde het aan, natuurlijk, het economisch belang. Ze zeggen, of Erdogan zegt, we gaan niet naar Afrika voor hun goud en natuurlijke rijkdommen zoals Westelingen in het verleden hebben gedaan. We gaan om werk te maken van een stevig en duurzaam partnerschap gebaseerd op wederzijdse voordelen. Klopt dat in de praktijk?
Wel, dat is moeilijk uit te maken. Hè. Ik denk, dat is een beetje zoals China dat ook doet. Hè. China gebruikt hetzelfde argument. Ze zeggen, kijk, wij zorgen voor win-win situaties. Uiteindelijk weet ik niet of dat zal kloppen. Hè. Dat is een beetje vroeg om dat uit te sluiten, maar het is toch wel heel duidelijk dat als Turkije ergens aanwezig is in Afrika, economisch, militair of wat dan ook, dat dat toch in eerste instantie dient om te kijken in welke mate de belangen van Turkije kunnen worden verdedigd. En pas in tweede instantie zal gekeken worden wat de meerwaarde kan zijn voor het land in kwestie. Maar ik denk voor de bevolking is het nooit goed, zeker in de Hoorn van Afrika, want er is een soort run van verschillende landen om daar militaire basis, ook Frankrijk, China zoals ik al zei, de VS uiteraard, om daar aanwezig te zijn. Ik weet niet of dat in belang is van de bevolking, want uiteindelijk lever je land toch een beetje over aan militaire belangen van die landen. En als er problemen ontstaan, conflicten ontstaan, wordt die militaire basis gebruikt daarbij. Wat trouwens een andere problematiek is, want veel van die militaire buitenlandse basissen, ook van de VS bijvoorbeeld, van de VS, als we daar naar kijken, worden gebruikt om oorlog te voeren in een ander land. Kijk naar Irak, waar de Turkse basis Incirlik werd gebruikt. Maar kijk bijvoorbeeld naar plaatsen zoals Okinawa en Zuid-Korea, die werden gebruikt bij de Vietnamoorlog. En waar dus ook toxische stoffen werden opgeslagen. Vergeet niet dat Agent Orange is ingezet, waar blijkbaar veel Amerikaanse soldaten mee besmet zijn geraakt en dus kankers hebben ontwikkeld. Nou, dat is allemaal van op die militaire basis. En dus dat is nooit in het belang van de bevolking.
Je had het over de Hoorn van Afrika al een paar keer. Hè. Je zegt het belang neemt toe, er is een rush naartoe, maar waarom is die nu meer belangrijk dan vroeger?
Waarom dat meer belangrijk is, dat weet ik niet. Maar Afrika in zijn algemeenheid, zal ik maar zeggen, is natuurlijk een van de continenten waar men naar kijkt, omdat er nog heel veel grondstoffen in de grond zitten. En kijk maar naar Soedan, de petroleumontginning, de aanwezigheid van China daar. Hè, er is een duidelijke Afrika-politiek vanuit China. En dat maakt wellicht ook de andere landen, de vroegere koloniale machten, maar ook de VS, extra alert en waakzaam om te vermijden dat ze dat territorium niet verliezen, als het ware, aan andere grootmachten.
Is dat dan een beetje de poort naar het oosten? Je had het over Djibouti bijvoorbeeld.
Hoe zeg je?
Is dat dan een beetje een soort poort naar het oosten? Het toenemend belang van die kant van Afrika door de stijgende handel met China en andere Aziatische landen?
Ja, het is, de Hoorn van Afrika is natuurlijk heel belangrijk, omdat daar natuurlijk heel veel zeevaart, petroleum, een van de grote petroleumzeevaartroutes dichtbij loopt. Hè. Dus, en dat moet beschermd worden, die belangen. Elk heeft daar wel zijn belangen bij. Hè. En dus vandaar dat men probeert zich daar militair te vestigen. Natuurlijk is er ook... en dat is ook een argument om daar te zijn, de opkomst van Al-Qaeda en Islamitische Staat verbonden bewegingen, zoals Shabaab, die in Kenia bijvoorbeeld en in Somalië heel actief is. En dat is ook een argument om zich daarin te planten, omdat die natuurlijk ook bedreigend zijn voor die belangen daar, die handelsbelangen in die regio. Ja. De zeevaartroutes enzovoort, want als dat continent natuurlijk... onder controle komt meer en meer van dat soort terreurgroepen, dan breng je ook het handelsverkeer daar in gevaar. Mm-hmm. En voilà, en dus je merkt dat in Kenia bijvoorbeeld, waar zelf een CIA samen met Britse intelligentiediensten paramilitair worden opgeleid door de VS vanuit militaire posten, die eigenlijk mensen zelf gewoon oppakken en soms laten verdwijnen. Mm-hmm. En, dus een soort... bijna dead squads, hè. Getraind door de CIA, met geld van de CIA en bewapend door de CIA. Dat zijn dan natuurlijk de gevolgen daarvan. Hè.
Ja. Nu zitten we weer bij de Amerikanen en de mensen kunnen alles ook nog lezen op vrede.be, zeer aan te raden. Maar om af te ronden, toch nog eventjes terug naar Turkije. En wat wel belangrijk vond in je artikel is dat uiteindelijk je wijst op het mogelijk risico van eigenlijk een conflict tussen Turkije en Egypte.
Ja. Wel ja, er is een rivaliteit al een aantal jaar aan de gang tussen Egypte en Turkije. En dat heeft te maken met ja, Turkije die een beetje zich ziet als de verdediger en ook de emanatie, politieke emanatie van moslimbroederschap. He, dus wat een islamistische strekking is, politiek islamisme is. En in Egypte bijvoorbeeld had je natuurlijk de moslimbroeders die een tijd terug, al 7-8 jaar geleden, even aan de macht waren via verkiezingen. En die eigenlijk van de macht zijn verdreven door generaal Al-Sisi. En die sindsdien heel, heel erg een politiek voert die gericht is tegen die moslimbroederschap. Hè, en die men overal ziet. Hè. En zo krijg je eigenlijk allianties in het Midden-Oosten. Bijvoorbeeld Egypte, Saudi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten aan de ene kant en dan Turkije en Qatar aan de andere kant, beide landen die eigenlijk in verschillende gebieden in de regio groeperingen die zich bekennen tot het moslimbroederschap, hè, dus tot die politieke strekking, steunen.
En voor alle duidelijkheid, allemaal soenieten, dus geen niks, niet direct iets te maken
allemaal
met Iran.
Ja. Het is een rivaliteit tussen twee door religieus dan soenitische gedomineerde landen. Ja. Maar je ziet dus heel duidelijk die rivaliteit tussen die twee assen, zal ik maar zeggen. En dat krijgt dus, dat leidt geregeld tot spanningen, maar ook tot het construeren van allianties. Hè. En zo heeft Turkije niet alleen met Somalië militair akkoord gesloten, maar ook met Ethiopië. En Ethiopië ligt dan weer overhoop met Egypte, over de Nijl. Hè. En om het heel ingewikkeld te maken. En vandaar dat dit aanleiding geeft tot het creëren van bepaald soort bondgenootschappen daar, die door bepaalde landen, zoals Turkije onder meer, worden gebruikt hè, om hun eigen positie te versterken.
En ook een beetje risico in de Middellandse Zee, voor de gasexploraties, maar dat moeten de mensen maar verder lezen in het artikel op vrede.be over de expansie van Turkije. Dank u wel.